lezen wij samen Gods woord en wel uit 2 Koningen 21.
Manasse was 12 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 55 jaar te Jeruzalem en de naam van zijn moeder was Hefsiba. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren, naar de gruwelen der heidenen die de Heren voor het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Want hij bouwde de hoogte wederop die Hiskia zijn vader verdorven had. Hij richtte voor de Baal altaar op en maakte een bos, gelijk als Agab, de koning van Israël, gemaakt had. En boog zich neder voor al het Heer des hemels en diende ze. En hij bouwde altaar in het huis des Heren, waarvan de Heere gezegd had, te Jeruzalem zal ik mijn naam zetten. Daartoe bouwde hij altaar voor al het Heer des hemels in beide de voorhoven van het huis des Heren. En hij deed zijn zoon door het vuur gaan en pleegde guichelarij en gaf op vogelgeschrei acht. En hij stelde waarzeggers en duivelkunstenaars. Hij deed zeer veel kwaad in de ogen des Heren om hem tot toren te verwekken. Hij stelde ook een gesneden beeld van het bos dat hij gemaakt had in het huis, waarvan de Heere gezegd had tot David en zijn zoon Salomo, in dit huis en in Jeruzalem, die ik uit alle stammen Israëls verkoren heb, zal ik mijn naam zetten in eeuwigheid. En ik zal niet voortvaren de voet van Israël te bewegen uit dit land dat ik hun vader gegeven heb, alleenlijk zo ze waarnemen te doen naar alles wat ik hun geboden heb en naar de ganse wet die mijn knecht Mozes hun geboden heeft. Maar zij hoorden niet, want Manasse deed hen dwalen dat ze erger deden dan de heidenen die de Heere voor het aangezicht van de kinderen Israëls verdelgd had. Toen sprak de Heere door de dienst van zijn knechten, de profeten, zeggende, dewijl Manasse, de koning van Juda, deze gruwelen gedaan heeft, erger doende dan al wat de Amorieten gedaan hebben die voor hem geweest zijn, ja, ook Juda door zijn drekgoden heeft doen zondigen. Daarom, alzo zegt de Heere, de God Israëls, zie, ik zal een kwaad over Jeruzalem en Juda brengen, dat een ieder die het hoort, beide zijn oren klinken zullen. En ik zal over Jeruzalem het meetsnoer van Samaria trekken. Mischaal is het paslood van het huis van Agab. En ik zal Jeruzalem uitwissen, gelijk als men een schotel uitwist. Men wist hem uit en men keert hem om op zijn holligheid. En ik zal het overblijfsel mijns erfdeels verlaten en zal hen in de hand hunner vijanden geven. En ze zullen tot een roof en een plundering worden al hun vijanden. Daarom dat zij gedaan hebben wat kwaad was in mijn ogen en mij tot toren verwekt hebben van die dag dat hun vaderen van Egypte uitgegaan zijn, ook tot op deze dag toe. Daartoe vergoot Manasse ook zeer veel onschuldig bloed, totdat hij Jeruzalem van het ene einde tot het andere vervuld had. Behalve zijn zonde die hij Juda zondig deed, doende wat kwaad was in de ogen des Heren. Het overige nu, de geschiedenissen van Manasse en al wat hij gedaan heeft en zijn zonden die hij gezondigd heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Juda? En Manasse ontsliep met zijn vaderen en werd begraven in de hof van zijn huis, in de hof van Uzza. En zijn zoon Amon werd koning in zijn plaats. Amon was 22 jaar oud toen hij koning werd. En hij regeerde 2 jaar te Jeruzalem. En de naam van zijn moeder was Mesulemet, een dochter van Hares van Jotba. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren, gelijk als zijn vader Manasse gedaan had. Want hij wandelde in al de weg die zijn vader gewandeld had. En hij diende de drekgoden die zijn vader gediend had. En hij boog zich voor die neder. Zo verliet hij de Heren, zijn vaderen God. En hij wandelde niet in de weg des Heren. En de knechten van Ammon maakten een verbintenis tegen hem. en ze doodden de koning in zijn huis. Maar des volks des lands versloeg alle die tegen de koning van Ammon een verbintenis gemaakt hadden. En het volk des lands maakte zijn zoon, Jozia, koning in zijn plaats. Het overige nu, de geschiedenissen van Ammon, die hij gedaan heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken, der koningen van Juda? En men begroef hem in zijn graf, in de hof van Uzza. En zijn zoon Jozia werd koning in zijn plaats.
Wij richten onze blik, gemeente, langzaam maar zeker weer op de adventstijd. Een tijd die in het teken staat van verwachting. De weken voorafgaande aan kerst, waarin we de geboorte van de zaligmaker gedenken. En met het oog op die periode hoop ik, zo de Heer het geeft, de komende tijd het leven van koning Manasse te bepreken. Dat zullen 2 of 3 preken zijn, dat hangt nog van een paar dingen af. Vanmorgen wordt Gods woord beriend vanuit 2 Koningen 21, de slotwoorden van vers 6. Er staat in Gods woord 2 Koningen 21, en Manasse deed zeer veel kwaad in de ogen van de Heere om hem tot toorn te verwekken. Het thema waaronder Gods woord wordt verkondigd is Manasse, een koning op de troon van David. Manasse, een koning op de troon van David. Manasse is allereerst een zoon van Hiskia. Dat is de eerste lijn van de prediking. Tweede lijn in de prediking, een kleinzoon van Agas. En de derde lijn, een nazaat van David. Dus een zoon van Hiskia, kleinzoon van Agas, een nazaat, een nakomeling van David. Dat moet ongetwijfeld een bijzondere, een blijde dag zijn geweest in het leven van koning Hiskia en zijn vrouw Hefsheba. Geboorte van een kindje, een zoon. Dat is een groot wonder. Elke zwangerschap is een wonder. Wij regelen en plannen helemaal niets. En zo is het ook een groot wonder als tijdens de zwangerschap het goed mag gaan. Wij zijn maar mensen. Het is een nog groter wonder als een vrouw die in het kraambed met 1 been in het graf staat, samen met haar kindje teruggegeven wordt aan haar man. En het is een groot wonder, en er zijn vanmorgen ook getuigen van, als het kindje mag blijven leven. Wij regelen het leven niet. En ik hoop dat jij ook zo erin staat, ook in je huwelijk. Wij regelen en plannen en maken helemaal niets. Het gaat natuurlijk nog meer voor de tijd van Hiskia. Geen medische zorg. Het woord hygiëne kende men toen niet. Geen verloskundige. Geen arts. Geen ziekenhuis. En als dan een kindje geboren wordt en het mag goed gaan, en het gaat ook goed, het zoontje blijft leven, dan kun je begrijpen dat deze twee mensen hun blijdschap niet op kunnen. Maar dat geldt in meer dan één opzicht voor Manasse en zijn vrouw. Het kindje wordt geboren op het moment dat Hiskia eigenlijk al lang overleden moest zijn. Een aantal jaren daarvoor had hij de boodschap toch gekregen van de profeet dat hij zijn huis moest voorbereiden op zijn sterfdag. Niet omdat hij ernstig ziek was en op enig moment de dokter tegen Hiskia zei: we kunnen niets meer voor u betekenen. Nee, Hiskia was op dat moment kerngezond. Maar hij had tegen God gezondigd op een zware manier door dat gezantschap uit Babel alles te laten zien in Jeruzalem, in het paleis. Zijn schatten, zijn rijkdom, zijn status, zijn eer. En er was één vertrek voorbij gelopen. Dat was de binnenkamer. Dat kamertje had Hiskia in zijn paleis. Dat was bijvoorbeeld dat kamertje waar Hiskia de brieven uitspreidde voor het aangezicht van de Heere, die dreigbrieven. En God om zijn hulp, om zijn bijstand, om zijn genade had gesmeekt. En de Heer had op een hele wonderlijke wijze die brieven ook gelezen en dat gebed van Hiskia gehoord, verhoord zelfs. De Heere was opgekomen voor Hiskia en had zijn vijanden verslagen, Jeruzalem ontzet. En enkele jaren daarna tuimelt Hiskia in de valkuil van de hoogmoed. God beware ons daarvoor. Voor de hoogmoed was Hiskia met zijn rondleiding in het paleis maar begonnen bij dat kleine kamertje van de binnenkamer. Dan was hij niet meer doorgelopen naar de schatkamer. Dan had hij die gezanten uit Babel gewezen op de rijkdom die niet vergaat. Op de genade van God. Maar het liep zo heel anders. De profeet kwam bij Hiskia op bezoek in naam van de Heer en die gaf hem die boodschap mee. Bereid uw huis, want gij zult sterven. En Hiskia boog voor God, smeekte de Heer om zijn genade, nog maar 39 jaar oud. Je krijgt dan de tijding, je gaat sterven. Waarschijnlijk ook nog niet eens een troonopvolger. Hoe moet dat nou verder? Wie zal zitten op de troon van David? En wie zal uiteindelijk de beloofde zoon van David, de Messias, voortbrengen? Als Hiskia door eigen toedoen, door zijn hoogmoed, zelf de schuld is dat die lijn, de lijn van de geslachten, afgebroken wordt. Het was de Heere die de profeet weer de opdracht gaf om terug te gaan naar het paleis en Hiskia aan te zeggen dat hij nog 15 jaar toegemeten kreeg. 15 jaar gaf de Heere erbij. Ik kan er niets aan doen, gemeente, maar elke keer als ik deze geschiedenis lees over die 15 jaar moet ik denken aan een goede vriend van me. Die ook op jonge leeftijd de tijding kreeg van de arts, ik kan niets meer voor u betekenen. En in de nacht daarna in het gebed tot God ging en zijn kleine kinderen voorhield aan de Heere. En dat de Heere bepaalde bij de geschiedenis van Hiskia en hem beloofde dat hij nog 15 jaar zou leven. Dat is ook gebeurd. En op de dag af, 15 jaar later, stierf mijn vriend. De God van Hiskia leeft nog steeds. Ik weet het, we kunnen het niet afdwingen. We hebben helemaal niets in de melk te brokkelen. Wij kunnen het leven niet naar onze hand zetten. Maar we hebben wel een God van wonderen. Hiskia krijgt 15 jaar erbij. En als hij 42 jaar is, wordt hij vader van Manasse. Wat een blijdschap in het paleis. Vader worden, dus moeder een zoontje omhelzen. Maar ook wat een genade en wat een trouw, wat een goedheid van de Heer. Tegen de achtergrond van die voorgaande jaren. Die ontzettend spannende tijd. Het oordeel wat werd aangezet. De wanhoop die uitdreef naar Gods genade troon. Heren, hoe moet het nu met uw verbond, met uw belofte dat u eens op de grote troon van David een zoon zal zetten? Het valt in één keer allemaal weg. Als Hiskia samen met zijn vrouw in die wieg kijkt en daar dat kleine jongetje ziet liggen. Zo ontslaapt Hiskia ook. Niet als een moedeloze man. Als hij 54 jaar is geworden en zal sterven. Maar een man die mag weten dat God de lijn van zijn beloften en van zijn verbond doorzet. Als hij liggend op zijn sterfbed kijkt naar zijn 12-jarig kind, dan staat Manasse daar als zichtbaar teken van Gods trouw. van Gods genade en van Gods ontferming. Wat moet dat voor Hizkia een troost zijn geweest toen hij zijn ogen sloot. De wetenschap dat God doorgaat in de lijn van de geslachten. Wat zou dat voor ons als vader en als moeder toch ook een grote troost zijn? Als je afscheid neemt van je kinderen als God dat geeft. Die dan om je heen staan. Of dat je dat tegen elkaar nu al mag zeggen. Dat zeg je niet tegen je kinderen en je kleinkinderen. Maar als je op mag merken in je nageslacht de eerste ritselingen van het geestelijke leven. Dat doet toch wat met je. Dan kun je je dankbaarheid en blijdschap toch niet op. Dat God, ondanks wie wij als vader en als moeder zijn, als grootouder zijn, wil denken aan zijn genade. Door wil werken in de lijn van de geslacht. U stond toch net ook bij je doopvond met een biddend hart. Voor je eigen kinderen, kleinkinderen, voor de gemeente, voor de kinderen van de gemeente, voor de jonge mens. Je keek toch niet alleen naar het doopjurk, naar Rowan of naar Anne. We keken toch vooral vanmorgen omhoog, of niet? Maar God, juist nu in deze tijd, vol onzekerheid. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Hizkia ontslaapt. Ga niet dood, een hond gaat dood. Ontslaapt. Legt zijn hoofd te rusten in de kussen van Gods belofte. En weet zich verzekerd van de vervulling van die belofte. Dat God een God van de levenden en niet van de doden is. En dat hij eens Hizkia ook zal doen laten oprijzen uit het graf, samen met zijn vaderen, om God groot te maken. Nou, in dat gezin is Manasse opgegroeid, van kinds af aan. Godvrezende vader, of Hefsheba, de vrouw van Hizkia, ook de Heere vreest, weten we niet, laten we ook maar liggen. Maar u kunt zich natuurlijk wel voorstellen dat Hizkia Manasse, als die bij hem op schoot zat, heeft verteld van wie de Heere is. Van zijn kwetsbaarheid, van zijn schuld. Dat het voor vader Hizkia een groot wonder is. Dat hij zijn zoontje Manasse op schoot mag hebben. Zal Hizkia zijn mond hebben gehouden over Gods genade? Zal hij Manasse nooit verteld hebben over dat grote wonder dat toen vader Hizkia zijn knieën boog voor de Heer en die brieven uitspreidde voor Gods aangezicht, dat God hoorde? En in de weg van een wonder Jeruzalem ontzetten uit die greep van de vijanden. Zou Hizkia Manasse nooit verteld hebben over die bange dagen toen Hizkia boog voor de Heere smeekte of God zijn leven nog wilde verlengen. En zou Hizkia met droge ogen aan Manasse hebben kunnen vertellen, Manasse, God hoorde dat gebed en een paar jaar later werd jij geboren. Nee, Hizkia nam natuurlijk Manasse mee naar de tempel. God groot te maken. En Hizkia liet Manasse lezen in het woord van de Heere. En Hizkia bracht Manasse aan de hand naar de priester. Om hem persoonlijk, maar ook met het oog op de toekomst van Manasse, voor te bereiden op zijn koningschap. Hizkia zorgde ervoor dat Manasse als kind zijn handen leerde vouwen. Tot God ging bidden. En Hizkia vertelde over de machtige daden van God. Manasse, je komt niet zomaar uit een familie, een bijzondere familie, een koninklijk huis. Nee, aan het begin van onze familie staat David. Daar moet ik je wat over vertellen. Die was ook jong, toen de Heer hem riep tot het koningschap. En op een bijzondere wijze heeft David uiteindelijk ook deze plaats, Jeruzalem, en deze troon van de Heere gekregen. Het was een godvrezende man. En David hoorde uit de mond van de Heere de belofte dat God uiteindelijk op de troon in Jeruzalem de koning zal geven die voor eeuwig zal regeren en wiens troon nooit zal wankelen, maar zijn naam zal tot in eeuwigheid blijven. Hij zal regeren over de volkeren. Hizkia heeft Manasse vertrouwd gemaakt met de machtige daden van God in het voorgeslacht. De belofte die de Heer had toegezegd aan het huis van David. Zo heeft Manasse Gods woord gehoord. Niet op school, wat is dat al groot? Of bij de priester, wat is dat bijzonder? Maar van zijn eigen vader. Daar ligt een hele korte lijn, gemeente, want ik wil vanwege de tijd wel verder gaan. Toch ook naar ons. Mag ik gewoon even de kinderen vanmorgen aanspreken? Heb jij zo'n vader? Die goed van God spreekt. Nee, niet overdreven. Dat voelt een kind aan. Dit is echt of dit is niet echt. Maar die in alle eenvoud, naar aanleiding van een preek, ander moment, goed van God spreekt. Dan hoor ik een vader tegen me zeggen, dominee, dan vraagt u wel wat van mij. Is dat echt zo? U hoeft niet aan uw kinderen te vertellen of u bekeerd bent. Als de kinderen dat aan mij soms vragen, dan moet ik soms ook mijn mond houden. Maar is het nou te veel gevraagd om goed van God te spreken? Neem alleen al deze dag. Als we voelen dat de angst weer als een deken over onze samenleving wordt gelegd. Om goed van God te spreken. Te wijzen op de schuilplaats. De geborgenheid van het gebed. Om eerlijk te zijn, inderdaad, er is niets onzeker in dit leven. Het staat allemaal te wankelen. Kunnen onze kinderen nog wel naar school gaan de komende week? Komen ze weer thuis te zitten? Blijft het bij de sterfgevallen van de afgelopen week? Of zien we de komende weken nog meer gemeenteleden heen gaan? En om dan goed van God te spreken. Zijn trouw, zijn genade, bediening van de doop, zijn werk. Dan heb je het toch niet over jezelf. Dan wijs je naar boven. Dan mag je ook tegen je kinderen zeggen, ik ben ook bang. Ik weet het ook niet. Zullen we samen bidden? Zo, al ben je dan rijk, hè, kinderen, als je zo vader en moeder mag hebben. Nou, dat is nou het gezin waarin Manasse grootkomt. Een Godvrezende vader. Manasse is 12 jaar oud als zijn vader overlijdt, ontslaapt. Ik ga ervan uit, gemeente, dat Manasse dat ook weet, waarom zijn vader zo jong, 54 jaar, komt te sterven. Dat zal Hizkia wel aan Manasse hebben verteld. Manasse, ik heb extra tijd, genadetijd gekregen. 15 jaar heeft de Heere gezegd. En dat betekent dat jij als jonge jongen van 12 jaar oud zometeen er alleen voor staat. Maar vestig je hoop nou op God. Zie op hem. Hij heeft je vader ook nooit verlaat. Op een bijzondere wijze heeft je vader zo vaak de trouw en de onverdiende genade van de Heer in zijn leven mogen ondervinden. Zal Hiskia zijn mond hebben gehouden aan het einde van zijn leven toen hij wist, de laatste dagen tel ik nu af? Nee, toch zeker. Hij heeft gesproken over God en God geloofd en gedankt voor zijn genade. Zo verliest Manasse zijn vader aan God. Dat weet Manasse zeker. Vader is bij God. Hoe hij dat zeker weet? Wel, als we nu kijken, gemeente, want die stap moeten we naar maken, naar het leven van Manasse, is dat wel de rode draad. Manasse weet dat God er is. Hoe ik dat met zoveel stelligheid kan zeggen, ondanks alle goddeloosheid, we zullen dat alleen maar even aanstippen, laat ons niet te veel verlustigen in de vunzigheid van ons mens. Wel, dat blijkt uit de tekst, kijkt u maar even met me mee, het slot van vers 6. Bij alles wat Manasse deed, en er staat niet overdreven zeer veel kwaad, deed hij dat maar met één doel, om de Heere tot toorn te verwekken. En om dat te willen, moet je geloven dat de Heere er is. Kijk, had er nou maar gestaan, Manasse die geloofde niet in God en die had met de Heere gebroken en had het woord van God tocht geslagen vanuit het gedachte, nou dat is een sprookjesboek, daar geloof ik niet meer in, God bestaat niet, de andere goden van de andere volken om ons heen, die hebben veel meer macht en hebben veel meer aanzien, wat zijn we eigenlijk ook dwaas in Israël om zomaar te buigen voor iemand die we nog nooit hebben gezien. We zien God niet eens, er staat geen beeld in de tempel, de buren hebben wel zulke beelden, waarom doen wij dat dan niet? Nee, met alles wat Manasse nu vervolgens gaat doen, heeft hij maar één doel voor ogen. Zal ik het letterlijk vertalen? God op zijn hart trappen. Daarom haalt hij afgodsbeelden in de tempel, in het voorhof van de priesters. Daarom haalt hij een verbouwing, vindt er plaats in de tempel. Het koperen wasvat moet plaatsmaken voor een afgodsbeeld. Daarom komen er ook duistere mannen in Jeruzalem. Duivelskunstenaar staat er in onze vertaling. Nou, mensen die zich bezighouden met occultisme, het oproepen van geesten. Dat is een wereld die er echt is, ook nu. Daarom haalt Manasse mensen naar binnen die hun hart en hun ziel verpand hebben aan de duivel. Een verbond met de hel hebben gemaakt. En daar ook gewoon voor openlijk voor uitkomen. Die zijn er nog. In de tijd dat mijn hart verslingerd was aan de popmuziek had je verschillende artiesten. Die zijn er vandaag de dag nog steeds. Die dat ook gewoon openlijk propageren. Dat ze een verbond met de duivel hebben gemaakt. En tijdens hun concerten ook opeens de Satan gaan aanbidden. Dat doen ze niet omdat ze in een sprookje geloven. Dat is echt. En Manasse haalt die mensen binnen. Dat betekent dat hij ze ook moet betalen. Mensen moeten natuurlijk ook eten. Onderdak krijgen. Ze worden betaald uit de schatkist van het koninklijke paleis. En alsof dat nog niet genoeg is. Laten we maar even kijken wat er gebeurt. Vers 6. Doet hij zijn zoon door het vuur gaan. Dat betekent heel eenvoudig dat Manasse zijn zoon laat verbranden op een afgodsbeeld als offer aan een van de goden. Waarom? Om die afgod te behagen, ja, dat doen de heidenen. Manasse doet het om God op zijn hart te trappen. Want wat is een zoon in Israël? Als een kind van het verbond. Wat is een zoon in het huis van David? Dat is de drager van de messiaanse belofte. Alles wat Manasse doet. En voordat Manasse iets bedenkt, stelt hij zichzelf eerst de vraag: hoe kan ik God zo hard mogelijk op zijn hart trappen? Wat bezielt die jongen? Is die krankzinnig geworden? Heeft hij zijn verstand verloren? Nee. Integendeel. Als je niet alleen het Oude Testament leest, maar ook andere geschriften uit de tijd van het Oude Testament, dan merk je dat Manasse als koning een verbond heeft gesloten met het koninkrijk van Assyrië. En dat hij die Assyriërs ook heeft geholpen. Bijvoorbeeld met het oprichten en herbouwen van de stad Sidon, dat door de Assyriërs was geplunderd en platgebrand. Heeft Assyriërs bijgestaan in hun veldtochten tegen het grote Egyptische Rijk en deed ook mee in de strijd. Het staat niet in het Oude Testament, maar wel uit teksten uit de tijd van het Oude Testament. Maar Manasse was gewoon een man die in het dagelijks leven kon functioneren, waar de Assyriërs op konden rekenen, waar ze mee konden overleggen, waar ze hun plannen mee hadden gemaakt. Manasse was niet een koning die zijn verstand had verloren, hij was gewoon bij zijn verstand. En hij deed dit. Bewust. Niet in een opwelling. Dat was nou, zouden wij zeggen, zijn drive. God op zijn hart trappen. Manasse ging daarin trouwens ook in het voetspoor van zijn opa. Want om dit allemaal te kunnen organiseren, tempel verbouwen, afgodsbeelden naar binnen halen, duivelskunstenaars op je loonlijst zetten en al die andere duistere mannen voor je laten werken, die vertrouwd zijn met het oproepen van de geest, die contact hebben met de goden. Hoe kan het dat Manasse dat zo snel weet te introduceren in Jeruzalem, binnen weet te halen? Wel, het spoor is eigenlijk al voor hem gebeiteld. Opa Agas, dus de vader van Hiskia, heeft daarvoor al de weg gebaand. Die had al de nodige contacten gelegd. En die kreeg voor dit beleid ook draagvlak in Jeruzalem. En al probeert de zoon van Agas, Hiskia, de man die God vreest, dat terug te dringen. Zodra hij sterft, duikt dit weer op. En blijkt dat die krachten uit de tijd van Agas niet uitgeroeid zijn uit Jeruzalem en Judea. En daar kan Manasse op terugvallen. En daarom is het mogelijk dat hij in de tempel, dat betekent met behulp van de priesters, de afgodsbeelden kan oprichten. En daarom zijn de priesters in Jeruzalem die niet alleen offeren voor de God van Israël, maar ook voor de afgoden, Leviet of niet. Ik weet het niet, maar het zal me niet verbazen als er onder ons iemand deze situatie herkent. Dat je zelf de Heere mag vrezen. En dat je je kinderen ook zo opvoedt. Maar dat je eigen vader, de grootvader van je kinderen, heel anders in het leven staat. En dat je soms bij je eigen kinderen het trekken van je vader of van je grootmoeder, de grootmoeder van je kinderen, terugziet. Kan je dat moedeloos maken? Als je er opeens achter komt dat van opa dit en van oma dat en van de grootouders zus boog, omdat het dan niet om kleinigheidjes gaat. Maar dingen die lijnrecht ingaan tegen het woord van God. En dat je ook aan één of meerdere van je kinderen merkt, hun hart trekt daarnaar. Zal Manasse dat tijdens zijn leven hebben gezien? Dat die kleine jonge Manas, zal Hiskia dat tijdens zijn leven hebben gezien? Dat die kleine jonge Manas heel veel weg heeft van zijn opa Agas? Ik weet het niet. Maar als u dat nou wel ziet vanmorgen. En je voelt de pijn. Zul je dan in het licht van de doopsbediening van vanmorgen naar boven kijken? Is het verbond en zijn de beloften van God afhankelijk van het voorgeslacht? Of is het voorgeslacht en het opgroeiende geslacht afhankelijk van God, van zijn belofte en van zijn verbond? Is dat niet wat de dichter ons voorhoudt? Dat we in de schaduw van het doopvond en in het licht van het woord van God onze kinderen mogen leren om hun hoop op God te stellen. Gods daden niet te vergeten. Zijn barmhartigheden biddend mogen inwachten. Manasse heeft een voorbeeld voor zich gehad in het voorgeslacht. En hij neemt die afslag. En op 12-jarige leeftijd begint zo zijn koninkrijk. Wat een ellende in Israël. Hoe komt het nou goed? Nou, het woord van de Heere is daar heel radicaal in trouwens. Laat het maar even zien hoe de Heere tussen de regels door hier in het woord ook laat zien hoe hij het oordeel velt over Manasse. Dat zijn soms van die hele subtiele opmerkingen waarmee de Heere aangeeft wat hier eigenlijk gebeurt. Ik denk even naar vers 3, kijk er maar mee, hoofdstuk 21. Daar staat er: Manasse bouwde de hoogte wederop die Hiskia zijn vader verdorven had. Hij richtte voor de Baal altaren op en hij maakte een bos. En dan staat er opeens, en dat is nieuw in het Bijbelboek Koningen, gelijk als Agab. Wat is daar zo nieuw aan? Wel, tot nu toe werd elke koning in Jeruzalem afgemeten aan de hand van David. Hij wandelde wel of hij wandelde niet in de wegen van zijn vader David. Bijbelboek Koningen gaat ervan uit dat David als het ware het goede voorbeeld heeft gegeven met al zijn zonden en onhebbelijkheden, maar zo ook een voorbeeld is geweest voor zijn nageslacht om God te dienen, God te vrezen en zo vanuit de vrezen des Heer ook leiding te geven aan Israël. Maar hier in het Bijbelboek Koningen gaat opeens een wissel om in dit vers. Voor het eerst wordt er een koning afgemeten, niet aan de hand van zijn voorvader David, maar aan de hand van een collega uit het tienstammenrijk, Agab. En dat is natuurlijk niet toevallig. Waarom aan de hand van Agab? Omdat God Agab verantwoordelijk houdt voor de wegvoering van het tienstammenrijk. Het is alsof de Heere wil zeggen: Manasse, het past mij niet eens meer om jou te vergelijken, wel of niet met David, hoe je het wel of niet doet. Maar zoals jij je nu opstelt, val je één op één samen met die goddeloze Agab. Die ik verantwoordelijk hou voor de wegvoering van het tienstammenrijk. Nu moeten alle zijnen op rood gaan staan in Jeruzalem. Want wat in Samaria gebeurd is, kan dus ook in Jeruzalem gebeuren. In vers 13 gebeurt het nog een keer, kijk er maar mee. Vers 13, ik zal over Jeruzalem het meetsnoer van Samaria trekken, mits gades het paslood van het huis van Agab. Ik zal Jeruzalem uitwissen gelijk men een schotel uitwist. Men mist hem uit, men keert hem om op zijn holligheid. Dus als die leeg is, keren we hem om, laten we hem liggen, want hij dient nergens meer toe. Er is nog een manier waarop de Heere de balans opmaakt in het leven van koning Manasse en van zijn koninkrijk door een lijn te trekken vanaf de uittocht van Egypte tot op dit moment toe. En God zegt dan vervolgens: Manasse, jij sluit het hek. Zeker als ik terugkijk op de achterliggende eeuwen, dan zijn er momenten waarin de Heere aangeroepen werd in Jeruzalem en waarin Godvrezende koning op de troon van David zat. Maar jij bent wel de hekkensluiter. Alle eeuwen door, als ik nu de balans opmaak, lijkt het steeds meer en meer te worden als in de tijd voordat Israël in Canaan kwam, toen de Canaanitische volkeren hier nog heerst. En je weet om welke reden ik die Canaanitische volk eruit heb gezet, toch? Omdat ze de maat van God hebben volgezondigd. Daarom hadden ze geen recht meer van leven. Ziet u dat, gemeente, dat in de schrift hier langzaam maar zeker een streep wordt getrokken? Agab, Canaanitische volken, Jeruzalem verwoest, Manasse die zich uitleeft vanuit de gedachte, kwetst God. Hoe weet ik God zo zwaar mogelijk te beledigen? We zijn bijna aan het einde van deze dienst. En het zou me niet verwonderen als iemand onder zichzelf, bij zichzelf denkt: ja, maar dominee, Wat is nou eigenlijk het evangelie in deze geschiedenis? Waarom loopt het zo compleet uit de hand in Jeruzalem? God had toch tegen Manasse ook kunnen zeggen, net zoals bij zijn vader Manasse, je bent nu de grens voorbij. Ik stuur een van mijn profeten. Nou, als die profeten in Jeruzalem op het toneel verschenen, werden ze door Manasse doodgeslagen. Waar is nou het evangelie in dit hoofdstuk? We leven toe, gemeente, naar de dagen van Advent. Wat is eigenlijk Advent? Advent is hoop op God. Wanneer wordt in ons hart, en wanneer zien we het in de schrift gebeuren, dat het verlangen hopend uitzien naar God wordt geboren? Als de ogen opengaan voor de inktzwarte nacht waarin een mens zonder God zich uitleeft. Dan kan het Advent gaan worden. Advent is niet dat het van een klein beetje licht wat meer licht wordt. Advent is wat we ook hopen te gaan zingen in de komende maanden. Hij doet de duisternis verdrijven. Zwarte duisternis van de dood. Als het Advent moet worden, moet het van Gods kant komen, toch? Notabene een nazaat van David. Een drager van de Messiaanse belofte. Opgegroeid aan de hand van een Godvrezend vader. Die getuige is geweest van de machtige daden van God. Heeft maar één doel voor ogen. God op zijn hart trappen. Zo leeft de jongen zich uit. En nu is het de vraag of God zich laat leiden door het hart van Manasse. Of dat God in zijn hart redenen neemt uit zichzelf. Mag ik het dus zo uitdrukken? Om in deze beerput het fundament te gaan leggen waarop straks een kribbe kan gaan staan. Zit er evangelie in je hoofdstuk? Jazeker, kijk maar mee. Laat het maar even lezen, zoals het daar staat, in de versen 4 en 7. Ik lees het even met u. Er staat in vers 4, en Manasse bouwde altaar in het huis van de Heere, waarvan de Heer had gezegd, te Jeruzalem zal ik mijn naam zetten. En als je dat woord zo leest, is een citaat uit 2 Samuel 7, vers 10, dan is het in de eerste plaats natuurlijk een oordeel. Manasse, denk erom wat je nu doet, midden in Jeruzalem, waarvan de Heer heeft gezegd, hier plant ik mijn naam, plant jij een afgodsaltaar. Maar die woorden komen nog een keer terug, namelijk in vers 7. Kijkt u maar mee, daar stelt het volgende. Manasse stelde ook een gesneden beeld van het bos dat hij gemaakt had in het huis, waarvan de Heere gezegd had tot David en tot zijn zoon Salomo, en dus ook tot de kinderen van Salomo enzovoort, het nageslacht. In dit huis en in Jeruzalem, die ik uit alle stammen van Israël verkoren heb, en dan komen die woorden weer terug, zal ik mijn naam zetten, en dan staat er geen punt, tot in eeuwigheid. Als je naar die uitdrukking luistert, gemeente, dan hoor je iets anders erin doorklinken. Ik zal hem even herhalen. Ik zal zetten. Zo begon toch Gods eerste belofte. In Genesis 3, vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorselen. En gij zult het de versenen vermorselen. Nou, dat die versenen vermorseld worden, dat zien we hier in de geschiedenis van Manasse. En als Manasse de kans krijgt, dan slaat hij God dood. Dat is ook de zonde. Vermoord alles. Uiteindelijk je eigen leven. En daar tegenover, tegenover wat Manasse uithaalt, staan al die paar woorden. Ik zal zetten. Ik zal. Ziet u dat, gemeente, dat na Genesis 3 en hier in 2 Koningen 21 er niet zo heel veel veranderd is als het gaat om ons mens? Toen klonken die woorden in Genesis 3 toch ook in een duistere nacht. Nacht van schuld, zonde, opstand, doodslag, ongeloof en vijandschap. Wat er wel veranderd is in de loop van de eeuwen, de bewijzen van Gods genade, Gods trouw, Gods barmhartigheid, Gods ontferming. Manasse kan er vanuit zijn ouderlijk huis over spreken. Als je hem aan zou vragen, wie is nou je vader? Ja, dat is Hiskia. Ik heb wel eens gehoord, Manasse, dat je praat me er niet over. Ik weet het, mijn vader vreesde God en ik haat hem. Maar zou God nou veranderd zijn, gemeente? In deze duistere geschiedenis en in dit donkere hol dat de naam Jeruzalem en Sion niet meer met ere kan dragen, zou God nog veranderd zijn? Of is de Heere dezelfde? En als de Heer in 2 Koningen 21, dieper kan een mens toch niet wegzinken, vindt u niet, dezelfde blijft, zou hij dat dan ook niet in 2021 zijn? Dezelfde. En als we tegen die achtergrond eens kijken om ons heen, en ik denk dat ik dan niet de plank misla als ik zeg dat verschillende ouders samen met mij dan ook maar allereerst beginnen bij het gezin wat we van de Heer hebben gekregen en je kleinkinderen, zouden we dan niet onze hoop op God moeten gaan vestigen? Als soms de angst ons bekruipt, in het doopgesprek merkte een van de ouders dat nog op, in wat voor wereld komen mijn kinderen eigenlijk terecht en waar groeien ze in op? Ja, als we die kant op kijken, dan is het een donker gat. Dan huilt de duisternis ons toe. Maar midden in die donkere geschiedenis staat twee keer, ik zal mijn naam zetten. En dan hoeven we niet meer naar Manas en jij niet meer naar je kinderen, je kleinkinderen te kijken, maar naar boven. Daar begint nou Advent, in de eeuwigheid, in het hart van God. Laten we zo terug naar huis gaan, gemeente. En tot God gaan bidden. En laten we zo ook in de komende tijd het leven van Manasse gaan volgen. We zullen zien hoe God ingreep in het leven van de jongen en Manasse tot bekering brengt. Maar ik hoop niet, mag ik het eens heel voorzichtig zo zeggen, dat u daar alleen voor komt te luisteren hoe God Manasse bekeert. Maar ik hoop dat u in de komende week, net als ik, komt luisteren wie nou de God van Manasse is. Hij redenen neemt uit zichzelf. Zijn trouw en zijn genade gaat bewijs. En midden in die diepte van zonde en ongerechtigheid, waar de Satan openlijk wordt aanbeden, gedenkt aan zijn verbond en omwille van zijn belofte aan zijn zoon. Daar begon het kerstevangelie in de stille raad des vredes. Omwille van zijn belofte aan zijn zoon. Een weg door dit alles heen baant. Die vanuit Jeruzalem door gaat lopen naar de stad van David in Bethlehem. Om daar te bewijzen dat de God van Hiskia niet dood, niet begraven en niet op zijn hart is getrapt. Maar redenen neemt uit zichzelf en vanwege zijn welbehagen bewijst dat hij God is en geen mens. Amen.